jij klaar bent, ik kan weer beginnen. Wat zie ik? Stof! Vuile, vieze, gore meid. Viespeuk, sloerie. De vloer. Wat is dat? Vlokken? Hele vlokken. Je bent een smerige meid, je gaat eruit. Ik neem een andere meid. Aldus blonde Greet, een personage uit de film naar het gelijknamige boek Wat zie ik, ontsproten aan de geest van Albert Mol. Vandaag in Culti Culti tegen het eind een waar eerbetoon van Mark Hesselink aan het voormalige homo-icoon Albert Mol. Jawel. Daarvoor een intieme column over prille jongensvriendschappen, geïnspireerd door de recente film Close van Lucas Dont. Maar nu eerst een toonaangevende gast. Manoy Kamps is tricultureel, queer, non-binair, polyamoreus en bovenal een veelbelovend dirigent. Daar gaan we.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Manoy Kamps. Hoi Manoy.
Hallo Robert.
Waar zijn we hier?
We zijn op mijn werkplek, mijn studio die ik deel met onder andere Botte en Ipe, jou wel bekend.
Mm-hmm.
En dit is de plek waar ik eigenlijk kom om mijn werk voor te bereiden. Dus hier staan al mijn partituren, al mijn boeken over muziek. Hier staat mijn eigen piano, die staat in de ruimte hierachter.
Ja. Maar die ordners daar, die zijn allemaal van jou?
Nee, die ordners zijn grotendeels van Ipe.
Oh.
Nee, dus alles wat je ziet is een mengelmoes van alle mensen die deze studio gebruiken. Ik vind het heel fijn om mijn werk en mijn privé zoveel mogelijk te kunnen scheiden. Mm-hmm. En natuurlijk werk ik thuis wel eens aan dingen, maar dat probeer ik dan uiteindelijk toch het meeste hier te doen.
En hoe vaak zit je hier?
Wisselt soms maanden niet en soms weken aan een stuk meerdere keren per week.
Kun je er een beeld van geven wat dat dan inhoudt? Of hoe helpt deze plek jou bij jouw werk?
Nou, ik vind het heel fijn om niet continu in mijn eentje te zijn. Dus ik vind het fijn dat er in principe altijd wel andere mensen zijn. Waarmee je dan samen luncht en af en toe even een praatje kan maken. Dus dat houdt me ook een beetje wakker eigenlijk. En ik vind het heel leuk dat alle mensen die hier werken ook iets met kunst doen of hebben. Dus ondanks dat we allemaal heel verschillende vakgebieden hebben, snappen we elkaar gewoon goed. Soms dan zitten we gewoon heel erg in ons eigen cocon met een koptelefoon op te werken. Maar af en toe is het ook gewoon heel gezellig.
En moet ik me voorstellen dat je dan af en toe droog aan het dirigeren bent?
Nee, dat doe ik eigenlijk vrijwel niet. Nou, het kan zijn dat ik hier een stapel partituren open heb liggen en dan daarin aan het studeren en aantekeningen aan het maken ben. Er liggen hier nu toevallig twee boeken over Mozart. Ik ben die een beetje aan het doorscannen om te kijken wat ik er echt van wil lezen voor een project dat ik aan het voorbereiden ben. Er liggen mijn computers zo opgestapeld waar ik dan op schrijf en op administratie doen en e-mails natuurlijk, want een heel groot deel van mijn werk is ook gewoon veel meetings en schrijfcommunicatie, dus dat doen we ook meestal hier.
Je dirigeert niet met een stokje, toch? Een baton?
Ligt eraan. Vaak doe ik het met mijn handen zonder stok inderdaad, maar die stok vind ik toch ook nog steeds wel fijn als het een wat grotere groep is en als de afstanden wat groter zijn. Dus bijvoorbeeld in een opera, dan is de afstand tussen jou als dirigent en de mensen op het podium die zingen vaak best wel groot en dan kan zo'n stok juist wel helpen voor de helderheid. Maar ik besluit per dag of ik er zin in heb.
En of glitterende nagellak,
ja,
dat werkt ook toch goed?
Een goede aandachtstrekker, ja.
Hoe ben je dirigent geworden?
Dat is een beetje gegroeid. Ik ben niet opgegroeid met een beeld van dat is een vak wat je überhaupt kan doen. Ik had wel op mijn school een koor waar dan een dirigent voor stond, maar dat voelde heel erg als iemand die ons de muziek leerde eigenlijk. Dus meer een docent dan een dirigent. En later heb ik ook wel ontdekt dat dat ook onderdeel van het vak kan zijn. Maar ik heb eigenlijk pas me gerealiseerd dat dirigeren als vakgebied bestaat toen ik richting het conservatorium ging. Toen was ik al 17, dus dat is voor klassieke muziek best wel laat eigenlijk. En gaandeweg heb ik gewoon ontdekt van, oh, maar dirigeren is veel meer dan muziek leren aan anderen. Maar het gaat ook heel erg over een interpretatie van de muziek overbrengen. Het gaat over weten hoe de muziek ontstaan is, zeg maar historische, sociologische context. Dus dat heb ik eigenlijk allemaal in die tijd op het conservatorium geleerd. En op een gegeven moment dacht ik van, oh, nu snap ik een klein beetje wat het is om dirigent te zijn. En toen begon het eigenlijk pas die hele reis naar echt dirigent worden, zo gezegd.
Wat spreekt jou aan in dat vak? Want je hebt ook piano en compositieleer gedaan.
Ja, klopt. Ja. Nou, ik denk dat het eigenlijk inevitable was dat ik daaruit zou komen. Omdat ik zelfs toen eigenlijk begonnen met piano, dat klopt. Maar ook toen al speelde ik in kamermuziek, ensembles en in bandjes en zo. En ik was eigenlijk altijd degene die een beetje de muzikale koers bepaalde. Dus dat zat blijkbaar ook gewoon in me. En later kwam ik er dus achter dat als je dan dirigent bent, dat dat ook dan geoorloofd is. Omdat dan is dat automatische rol ook. Mm-hmm. Dus het is een beetje, het staat heel erg dicht bij mijn natuur, denk ik. En later heb ik gewoon allerlei vaardigheden moeten leren die daarbij horen. Maar
zit dat dan in je persoonlijkheid?
Ik denk het.
Eigenlijk stiekem een geboren dirigent. Zonder dat je het wist.
Misschien. Ja, misschien wel. Dus een hele periode geweest dat ik dat misschien niet zo voelde. Omdat er ook heel veel mensen waren die echt al vanaf hun vierde op vioolles zaten. En dan op hun zesde voor het eerst voor een orkest stonden, bij wijze van spreken. Dus in die zin voelde ik heel erg dat ik achterliep. Maar ik denk dat als je het hebt over bepaalde persoonlijkheid van toch leiding willen geven en een soort muzikaal overzicht hebben en analytisch denken en veel informatie kunnen verwerken, dan zijn het allemaal dingen die voor mij wel relatief vanzelfsprekend zijn. Maar tegelijkertijd was het helemaal niet zo evident, omdat ik ook juist best wel schuw was als kind. En als diegene moet je natuurlijk toch de hele tijd voor groepen staan. Dus dat was een soort paradox, juist door dirigeren ook wel, dat ik ook wel minder verlegen ben geworden eigenlijk.
Nou lijkt dat dirigentendom overheerst te worden door witte, cisgender, hetero mannen van middelbare leeftijd. Jij bent bruin, queer, non-binair en relatief jong. Midden 30.
Klopt,
toch?
Ja.
Hoe was dat voor jou om jouw weg te vinden in die muziekwereld? Met je conservatieve wereld,
klopt.
Denk ik.
Ja, nou ja, dat is nog steeds ongoing. Want dat stereotype beeld wat jij even noemt, dat is gelukkig iets minder zo, maar nog steeds wel een beetje de norm. Nog steeds het beeld wat veel mensen hebben. Dus ik vind het sowieso heel belangrijk dat er mensen zoals ik zijn en veel vrouwen enzovoort die ook op dat podium staan. Maar het is wel een lange eenzame weg, omdat er dus eigenlijk geen voorbeelden zijn. Nog steeds niet. Althans, dus ja, ik ben een beetje mijn eigen voorbeeld wat dat betreft. En ook omdat het eigenlijk pas heel laat tot me doordrong dat die norm er was. Dus dat werd nooit zo benoemd natuurlijk. Maar achteraf denk ik wel van ja, ik ben wel langs een soort lat gehouden die uiteindelijk toch heel wit en mannelijk is. Ja, dat betekent wel dat ik tegen dingen aan ben gelopen die pas later een beetje op mijn plek vielen van dat ging daarover.
Zoals?
Nou, dingen die met definities van leiderschap bijvoorbeeld te maken hebben. Dus dat bepaalde kwaliteiten, die worden dan uiteindelijk mannelijke kwaliteiten tussen aanhalingstekens. Terwijl er natuurlijk ook allerlei zogenaamd vrouwelijke, ik geloof sowieso niet in die kwalificaties van persoonlijkheidskenmerken, maar er zijn natuurlijk kwaliteiten die we als maatschappij mannelijk en sterk en dominant en assertief zien. En het tegenovergestelde is dan automatisch zwak en minder daadkrachtig en ook vrouwelijk. Eigenlijk dat soort gekke gendernormen, zeg maar, dat zat natuurlijk ook heel erg in het vakgebied, omdat het ook over leiderschap gaat. Dus,
autoriteit. Ja.
Ja, dingen die over autoriteit gaan, precies. Inmiddels weten we natuurlijk gewoon dat er heel veel verschillende leiderschapstijlen zijn. En ook veel meer coöperatief leiderschap als eerste ondergelijken in plaats van top-down. En nou ja, er zijn heel veel nieuwere stijlen daarin, die ook niet automatisch meer mannelijk of vrouwelijk zijn. Want dat is inmiddels ook een beetje ouderwets om er zo naar te kijken. Maar ik heb me toch altijd prettiger gevoeld bij het idee dat ik niet een soort dictator hoef te zijn. Die anderen oplegt van zo moet het.
Maar je laat ook niet over je heen lopen.
Nee, uiteindelijk, überhaupt als queer persoon in de wereld, moet je ook dealen met het feit dat je buiten de norm valt. Dus je moet echt een vorm van zelfvertrouwen in jezelf vinden, die ook niet afhankelijk is van hoeveel waardering je van de buitenwereld krijgt. En natuurlijk is die waardering van de buitenwereld erg fijn. Maar uiteindelijk hoop je dat iedereen ook hun eigen zelfwaarde gaat zien.
Is er wel een tijd geweest dat je wel die waardering zocht? Of als compensatie misschien?
Ja, misschien wel. Ik denk dat het nooit helemaal weggaat of zo. Ik denk dat het ook niet per se slecht is of zo. Ik denk dat het ook heel menselijk is om waardering te willen van anderen. Maar ik denk wel dat er door al die mechanismes van buitensluiting en gepest zijn als kind. En dat heeft wel eens een weerslag gehad. Dus ik denk dat daar wel een aantal compensatiegedragingen tegenover stonden qua perfectionisme en willen uitblinken en gezien willen worden eigenlijk. Dat is gelukkig een veel rustiger vaarwater nu, maar dat is zeker wel een tijdje zo geweest.
Wanneer voel je je helemaal in je element?
Bedoel je dan qua werk of in het algemeen?
Ja.
Qua werk. Ja, ik kan soms meer in mijn element zijn tijdens een repetitie dan bij een concert. Dat klinkt misschien paradoxaal, maar het leuke aan repetities kan ook zijn dat je daar samen met de spelers echt iets aan het ontdekken bent. En ik vind het soms ook heel leuk om dan in een repetitie met een bepaald inzicht te kunnen komen of zo, wat ik dan zelf aan de studietafel heb gehad, en dan dat voor te leggen en dat ook uit te proberen of toe te passen met de muzici. En dat je dan merkt van ja, het wordt er interessanter door, het wordt er beter door, het wordt er waarachtiger door. Wat ook heel fijn is, is als je een concert hebt van iets wat je gewoon al heel goed kent. Dus dat je eigenlijk voor je gevoel echt boven de materie staat. Want vaak is het bij een première bijvoorbeeld zo, want ik vind heel premières heel belangrijk en heel leuk om te doen, maar dan is het toch altijd de eerste keer.
Ben je nerveus dan?
Nou, nerveus niet, een gezonde spanning. Ik ben eigenlijk al heel lang niet meer echt nerveus voor uitvoeringen. Maar het is ook bijzonder om iets te doen wat je al eerder hebt gedaan. En voor heel veel dirigenten is dat juist heel erg de norm, want die doen eigenlijk alleen maar bekend repertoire. En ik doe juist heel veel onbekend repertoire en nieuwe stukken. Dus als ik dan in mijn geval eens een keer een stuk mag doen wat ik al eens een keer eerder heb gedaan, of ik heb een reeks van misschien wel 10 concerten of uitvoeringen van hetzelfde programma, dan voel ik wel van ja, nu kan het groeien en nu kan je samen opstijgen. Dus dat vind ik bijzondere momenten.
Maar en bedenk je dan van tevoren van, oké, dit gaan we nog een keer doen en nu een hele andere insteek? Of is het zo dat terwijl je dirigeert, dat je denkt, wacht eens even, iets meer hierbij of
ja,
absoluut. Sneller?
Ja, allebei kan het.
Allebei.
Want, want als je een stuk een keer hebt uitgevoerd en je bent nu een paar jaar later, dan ben je natuurlijk zelf ook gegroeid als mens en als muzikus. Dus natuurlijk ga je dan dingen anders doen, maar ook binnen dezelfde concertreeks. Dan wil je ook eigenlijk dat niet elk concert hetzelfde is. Dus dan kun je afhankelijk van het publiek en van de zaal en van de temperatuur in het orkest op die avond, dan kun je denken van nou, misschien laten we eens op die plek net even een tandje sneller of juist even iets meer tijd nemen of net even wat langer op dit moment blijven hangen of zo. En dan en alle spelers voelen dat ook meteen. Die voelen van, oh, er is nu iets wat in het moment ontstaat. En dat kan heel leuk uitpakken.
En de zaal voelt het ook.
Ja, zeker. Ja, je voelt ook gewoon aan het applaus tussen de delen door en zo. Van, dit is zo'n soort publiek.
Nou, draag je vaak nagellak? Is dat een beetje een trademark van jou?
Nou, dat vraag ik me wel eens af of dat een trademark is, want ik doe dat gewoon. En er zijn periodes dat ik het heel veel doe en er zijn periodes dat ik er echt helemaal geen zin in heb. Want het wordt ook na een paar dagen, moet je het weer ofwel eraf halen of bijwerken. Of nou ja, het is niet iets wat eindeloos mooi blijft, zeg maar.
Intensief, ja.
Maar ik ben me er wel van bewust dat het opvalt. In die zin dat het natuurlijk, ja, dirigeer is natuurlijk een beroep waarbij mensen naar je handen kijken. Dus als ik nagellak op heb.
Vingers gekeken.
Ja, precies. En ik ben ook nog aan het dirigeren. Dan weet ik dat het extra opvalt bij de spelers in ieder geval. Ik weet niet of het publiek het zo erg meekrijgt. Maar uiteindelijk doe ik het natuurlijk alleen als ik er zelf zin in heb.
Wat betekent het voor jou om je als non-binair te identificeren?
Nou ja, dat is iets wat door de jaren heen ook verandert, zeg maar. Ik denk dat het uiteindelijk, het is een woord om te beschrijven wat niet te beschrijven is. Maar het komt er uiteindelijk toch op neer dat ik me zowel niet met het hokje man als met het hokje vrouw identificeer. En ik zie het ook niet als twee uiteinden van een rechte lijn, maar ik zie het als puntjes in een soort multidimensionale bol. En ik denk dat non-binair ook ergens en overal binnen die bol zich afspeelt. Dus het is niet een soort ertussenin of halverwege of zo, maar gewoon er iets daarbuiten voor mij. Er zijn dagen dat ik denk van ja, ik heb heel erg zin om in een trainingspak rond te lopen, zoals vandaag. En er zijn dagen dat ik een jurk aandoe. En dat zijn dan eigenlijk meer uiterlijke expressies van dingen. Want uiteindelijk is stof, zeg maar. Dus ik zie ook niet waarom een jurk me automatisch vrouwelijker zou maken en een trainingspak me automatisch mannelijker. Maar ik weet wel dat het zo gezien wordt. Het gaat uiteindelijk heel erg om over dat ik van binnen niet me in die man- of vrouwencategorieën beweeg.
Wat heb je ooit genderdysforie ervaren?
Nou ja en nee, want ik denk dat ik herinner me bijvoorbeeld dat ik op de basisschool al gepest werd om mijn maniertjes of whatever. En dat mensen ook toen al aan me vroegen van ja, ben je nou een jongen of een meisje? En dat ik toen al zei van ja, eigenlijk allebei of geen van beide. Toen had ik echt geen enkel referentiekader van wat non-binair zou kunnen zijn, want dat woord bestond toen op die manier ook nog niet eens. Dus het feit dat ik dat toen als antwoord gaf, dat zegt voor mij heel veel. Dus ik weet niet of ik genderdysforie heb gehad in die zin. Ik ben wel door mijn genderexpressie of door mijn überhaupt door wie ik was buitengesloten en zo. Maar ik denk dat ik eerder op een gegeven moment merkte van dat er een soort gender-euforie mogelijk was. En dat dat in mijn geval heel erg, ja, dat is eigenlijk veel leuker natuurlijk. En dat het bij mij veel bevestigender ook was in de zin dat ik daarmee voelde van, oh, als ik dus met genderneutrale voornaamwoorden word aangesproken of als mensen erkennen dat er meer is tussen hemel en aarde ofwel tussen man en vrouw en dat ze mij ook in die ruimte zien, dan voel ik daar juist heel veel bevestiging en vreugde bij. Terwijl dat klassieke idee van genderdysforie, dat je ook ontevreden zou zijn over je lichaam en zo, dat is, ik weet dat dat bestaat, maar dat is niet iets wat ik zelf per se op die manier zou zeggen dat ik dat heb ervaren.
Ben je naast queer ook zelfverklaard polyamorist?
Ja.
Hoe werkt dat voor jou?
Nou, voor mij is dit iets wat al bijna half mijn leven speelt. Ik denk dat ik op de middelbare school al een beetje in aanraking kwam met het gegeven van polyamorie. Maar er is wel een evolutie geweest binnen mij over wat het voor mij betekent. Omdat ik denk dat het in het begin heel erg erop neerkwam dat ik dacht van oké, dan is het zo dat je gewoon meerdere relaties hebt, punt. En inmiddels weet ik niet meer zo goed wanneer iets wel en niet een relatie is. En ben ik ook een beetje relatie-anarchist. In de zin dat ik in principe alles als een relatie kan zien. Maar dat het eigenlijk meer bij mij ligt wat dan belangrijk genoeg voelt. En een bepaalde plek in mijn leven heeft, zeg maar. Dus die polyamorie gaat voor mij nu meer over met mensen die ik leuk vind. En waarbij dat wederzijdse gevoel er is. Een verbinding aangaan die gewoon zich kan ontwikkelen zoals dat voor ons allebei logisch voelt. En dat hoeft dus niet beperkt te worden door andere verbindingen die er zijn. En dat hoeft ook niet te lijken op andere verbindingen. Want als dat gewoon bij mij en die ander past, dan is dat onze relatie.
Dus dat is eigenlijk breder, want amor zie ik in het woord. En dan denk ik liefde voor meerdere mensen. Maar wat jou betreft dus ook. Is die liefde dan ook veel breder? Of is het meer dan liefde?
Ja, en nou ja, de oude Grieken hadden natuurlijk al heel veel nagedacht over wat liefde is en wat voor verschillende vormen er aan liefde zijn. En ik denk dat dat voor mij ook nog steeds zo geldt. Ik denk dat het seksuele aspect van relaties wordt heel erg opgehemeld in de maatschappij. Maar eigenlijk is dat ook maar een van de vele onderdelen en ook niet eens een noodzakelijk onderdeel per se om een belangrijke en goede relatie te hebben. Er zijn ook genoeg filosofen die zeiden dat de hoogste vorm van een relatie eigenlijk juist een platonische is, zeg maar. Dus het gaat uiteindelijk maar net om wat je zelf belangrijk vindt. Ik zie het uiteindelijk toch als een groot buffet waar je samen van kiest van deze gerechten vinden we lekker en deze niet. Dus als je iemand vindt met wie je het heel leuk vindt om naar de film te gaan en af en toe het bed mee te delen, dan is dat helemaal legitiem. En als je iemand anders vindt met wie je juist heel leuk vindt om te koken en juist helemaal niet het bed te delen, maar wel dat allebei je families elkaar ontmoeten en dat je een huishouden wil delen, dan is dat ook legitiem.
Die onderdelen. Friends with benefits tot aan iemand die je alles toevertrouwt of je steunt.
Ja, en zelfs die manier om er naar te kijken, die is voor mij inmiddels al een beetje vreemd. Omdat het categorieën zijn die voor mij niet meer zo bestaan. Ik denk gewoon bij iedereen heb ik gewoon dat enorme menu. En we kijken gewoon samen wat we van dat menu willen eten. En dan is dat onze relatie. En of een ander dat misschien dan friends with benefits zou noemen, dat moeten zij dan weten. Maar ik denk ook dat er voor mij gewoon nog steeds
een soort... Ja, dat is een optie, zo zou je het kunnen noemen.
Nou, ik denk dat mijn weerstand tegen die term is vooral dat er ook in de maatschappij een soort hiërarchie bestaat tussen zogenaamde liefdesrelaties of romantische relaties ten opzichte van vrienden. Ik denk dat liefde toch altijd als een soort hoger iets wordt gezien dan we zijn gewoon vrienden. Terwijl ik denk van ja, maar vriendschap is misschien wel een van de mooiste en belangrijkste relaties die je kunt hebben. Ze gaan soms ook veel langer mee dan romantische relaties. Dus ik wil een beetje af van die hiërarchie, denk ik, voor mezelf. Mm-hmm. Tussen die zogenaamd verschillende vormen van relaties. Dus mijn polyamorie is zeg maar ook in die zin heel anarchistisch, in dat het dus eigenlijk een beetje van die hiërarchieën af probeert te blijven.
Ik moet een beetje denken aan de 5 verschillende soorten verlangen wat je kunt hebben naar mensen. Mm. Of bewondering, of liefde, of aantrekkingskracht. Dat het ook puur platonisch kan zijn, of vriendschappelijk, of puur esthetisch. Mm-hmm. En dan ook seksueel, of intimiteit. Hadden we het laatst ook iemand die zich aseksueel noemde. Oh ja. Daar zit het ook een beetje, die kant. Dat je het echt per persoon mengt, zoals het tussen jullie twee goed voelt.
Precies, op dat moment. Ja. Nou, en ik denk ook dat in die zin polyamoristen echt veel aan de aseksuele community te danken hebben. Omdat eigenlijk binnen die community er ook heel veel ruimte is ontstaan om heel niet traditionele relaties te hebben. Omdat seksualiteit daar dus niet echt een onderdeel van is. En bij sommige aseksuelen wel, omdat er ook wel een spectrum in is. Maar daar hebben we zeker veel aan te danken, aan wat er daar aan inzichten is gekomen.
En op het moment zijn er een paar mensen in je leven waar je een bepaalde gang vaak mee loopt. Of het buffet afgaat.
Ja, zeker. Ja, ja. Het is grappig, want het is dus voor mij onmogelijk om te zeggen van hoeveel relaties ik nu heb. Omdat het eigenlijk dus niet meer zo helder te definiëren is. Maar ik beschouw mezelf zeker niet als single. Tegelijkertijd denk ik van ja, het hangt ook maar net af van wat is. Als iemand aan mij vraagt van ja, hoeveel relaties heb je? Dan stel ik meestal als tegenvraag. Want hoe definieer jij een relatie?
52, 52. Ja, hoeveel precies zijn het er nu?
Ja, nee, dus nou ja, als iemand zou zeggen van ja, maar met hoeveel mensen woon je samen? Dan is het antwoord 0, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl, hoeveel mensen zie je in een maand? Dan komt het antwoord natuurlijk veel hoger uit. Maar wat ik zei, ik voel me niet single, omdat er echt wel een paar mensen zijn met wie ik echt voel, dit is een soort stabiele persoon die continu in mijn leven is, met wie ik veel deel en met wie er een fysieke en emotionele intimiteit is, die wederzijds goed voelt.
En zoek je het om samen te wonen met iemand?
Nee, op dit moment niet. Nee, ik woon eigenlijk bewust alleen. Mm-hmm. Omdat ik het juist vanuit mijn werk ook nodig heb om echt wel tot mezelf te kunnen komen tussen de klussen door. Want dat vind ik ook wel echt een introvert. Maar ik vind het mooie daar ook aan het bewust alleen wonen, dat alle tijd die ik met liefjes en vrienden en hoe je het ook wil noemen doorbreng, dat het allemaal intentioneel gebeurt. Dus dat er eigenlijk niet een soort vanzelfsprekendheid is van we zijn al eenmaal toevallig in hetzelfde huis, dus we hoeven eigenlijk niet tijd voor elkaar te maken of zo. Dus nu alles wat we doen, dat is dan afgesproken en het kan nog steeds heel spontaan zijn hoor, want de meeste mensen wonen ook echt wel in de buurt. Maar vooralsnog vind ik het heel prettig om mijn eigen domein te hebben.
Zie je een verband tussen je werk als dirigent, controle, maar ook veel ballen in de lucht houden. En tegelijkertijd, ja, ik weet niet hoeveel in een orkest gemiddeld zitten. En al die verschillende vormen van relaties die je hebt.
Nou ja, in zoverre dat ik denk mijn werkpraktijk als geheel, die is ook wel heel poly in die zin. Dat ik dus niet tevreden zou zijn als ik alleen maar orkesten zou dirigeren of alleen maar opera's. Dus ik heb wel een hele gevarieerde werkpraktijk. En dat zijn ook allemaal projecten met verschillende aanlooptijden. Sommige projecten duren een paar weken, andere duren een paar jaar. En dat allemaal door elkaar is natuurlijk heel complex. Maar ik vind het ook nog steeds te verkiezen boven een veel routineuzer bestaan.
Dus je houdt van die complexiteit, dan, ja, denk ik.
Ja, maar ook vooral van de variatie. Ik zou, als ik te veel van hetzelfde zou doen, zou ik gewoon binnen de kortste keren helemaal gillend gek worden en me helemaal dood vervelen eigenlijk. Dus ik denk dat dat veel verraad zijn, dat zich op alle fronten in mijn leven wel laat blijken.
Waar ben je inmiddels het meest trots op?
Ja, het is goed dat je dat vraagt, want daar denk ik misschien wel eens te weinig over na.
Want het gaat heel goed met je. Je hebt heel veel, ja, qua werk beroemde orkesten daarvoor gestaan.
Ja, ik ben natuurlijk zeker trots op de dingen die ik in mijn werk al bereikt heb. Want dat is veel meer dan ik misschien 10 jaar geleden had durven dromen eigenlijk. Al heb ik, klinkt dat een beetje alsof ik daar heel erg de ambities toe had. Ik heb eigenlijk nooit zo'n heel duidelijk plan gehad. Dus eigenlijk alle dingen die gebeurd zijn, die zijn ook niet echt met vanuit vooropgezette bedoelingen gebeurd. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel trots op het feit dat ik inmiddels een goede werk-privé-balans heb. Want dat was hiervoor misschien minder het geval. En ik ben er trots op dat ik mentaal best wel stabiel ben. Ook met de nodige hulp van buitenaf, zeg maar.
Therapie of vrienden? Of...
Beide, ja. Dus ik heb meerdere periodes in mijn leven gehad dat ik therapie heb gevolgd. Maar ook gewoon een vriendenkring die gewoon de nodige steun en luisterende oren heeft geboden. En zeker die COVID-periode was natuurlijk niet makkelijk, zowel qua werk als privé. Dus ik ben eigenlijk gewoon wel trots op mijn netwerk, zeg maar, dat we dat elkaar er doorheen hebben gesleept.
Waar worstel je soms nog mee?
Nou, die werk-privé-balans die blijft precair. Dat is wel iets wat je moet bewaken en ook bewust soms moet kiezen van oké, ik kan altijd wel ja zeggen op werkdingen, maar ik moet ook andere dingen, sociale dingen en self-care zo gezegd.
Je kan dus echt opgaan in je werk.
Ja, eigenlijk wel. En er zijn ook echt wel periodes dat er echt even niks anders kan. Dat ik echt maanden aan een project gewoon bezig ben. Ik merk wel dat dat gewoon eigenlijk net iets te veel is. Dus ik probeer dat wel beter te managen. Maar het is wel een vakgebied, zeker als freelancer, waarin je soms ook gewoon echt weken van 60 tot 80 uur moet maken.
En dat ook is dan... soms hele stille periodes?
Ja, ik zit nu in een ietsjes rustiger periode. In de zin dat ik nu even geen concert heb. De eerste volgende is pas weer over een maand. Ik denk niet dat ik het niet druk heb, want ik heb dan in principe heel veel vergaderingen. Ik moet heel veel voorbereiden. Maar het is fijn dat ik zelf wat meer mijn tijd kan indelen. En ik heb ook wel eens periodes dat ik denk van, oh ja, nu heb ik eigenlijk een week of twee dat ik niet echt iets hoef te doen. En ik moet eigenlijk nog beter worden in ook soms echt bewust vakantie nemen. Dat doe ik dan eigenlijk te weinig.
Wat doe je ter ontspanning? Wat probeer je te doen?
In het soort van normale ritme vind ik het dus heel fijn om tijd met mensen door te brengen. Vaak toch wel één op één, maar ook wel eens in groepsverband. Samen eten, films kijken, naar concerten en dat soort dingen. Al ga ik niet zo vaak naar concerten als je misschien zou verwachten als muzikus.
Beroepsdeformatie dan?
Ja, omdat enerzijds omdat ik dan altijd bekenden tegenkom en dat het dan eigenlijk meer voelt als een soort netwerkmoment. Terwijl ik soms ook gewoon voor mijn eigen plezier dingen wil doen. En omdat ik dan eigenlijk daar toch in een soort analyse-modus ga. Terwijl ik ook bij films en zo, dan kan ik het iets meer loslaten. Maar ik ga ook heel graag het nachtleven in. Dat is voor mij ook echt wel een heel belangrijke uitlaatklep.
Dansen, hè, toch?
Ja, echt op de dansvloer staan in de plekken als de school of de Trut hier in Amsterdam. Of gewoon af en toe om de zoveel tijd even in Berlijn een weekend verdwijnen, zeg maar. Mm-hmm. Dat zijn dingen die toch wel voor mij heel wezenlijk zijn. En ook dus tijdens COVID heel moeilijk waren dat die er niet waren. Club Church ook niet te vergeten in Amsterdam. Mm-hmm. Dus, er zijn gewoon een paar van die plekken waar ik gewoon altijd wel me prettig kan voelen. En even zo in een andere wereld kan stappen. En dat is dan heel bevestigend en heel ontspannend. Maar het kan ook een fijne wandeling zijn of een museum in, even met de trein naar een andere stad in Nederland even rondwandelen. Dat hoeft niet altijd 's nachts te gebeuren.
Wat zijn jouw meest recente projecten en waar kunnen luisteraars meer daarover vinden of meer over jou vinden?
Nou, een paar dingen die ik afgelopen 2 jaar heb gedaan die echt wel tof waren, waren bijvoorbeeld 2 producties bij de Nationale Opera. Beide nog een soort van in COVID-omstandigheden. En ik ben nu met mijn 3e project bezig, wat over 1 jaar in première gaat bij de Nationale Opera. Ik heb best wel vaak met Asko Schoenberg ook samengewerkt. Dat is een ensemble in Nederland voor hedendaagse muziek. Ik ben nu eigenlijk juist weer wat meer in Engeland ook bezig. Dat was voor COVID al het geval. Ik heb daar ook een paar jaar gewerkt en gestudeerd. Ik vind het ook wel fijn dat ik daar dan af en toe nu terug heen mag. Dus ik heb afgelopen najaar daar een opera gedirigeerd, La Traviata van Verdi. Het is echt iets van 9 voorstellingen ook door heel Noord-Engeland. En dit najaar ga ik ook weer terug naar Londen in dit geval om bij een van de orkesten daar, de Royal Philharmonic Orchestra, om een symfonisch programma te doen. Over een maand ben ik ook bij de London Sinfonietta. Dat is ook een soort met Asko Schoenberg van Londen. En ondertussen ben ik ook weer bezig met allemaal projecten hier in Nederland en daarbuiten.
Maar je hebt een eigen site.
Ja, daar probeer ik af en toe updates op te zetten. Maar wat wel zo is, is dus als je er nu bijvoorbeeld op zou kijken, dan staat er heel weinig op qua aankomende projecten. Omdat heel veel dingen die moeten nog aangekondigd worden. Mm-hmm. En de etiket is een beetje dat je het pas zelf op je website zet als het officieel aangekondigd is. Dus het hele komende seizoen moet daar nog opkomen op het moment dat die brochures de wereld in zijn. Dus...
Maar ook op jouw site, musings, mijmeringen.
Ja.
Persoonlijke stukken, blogachtige dingen. Ook een prachtig statement over wie jij bent en waar het jou om gaat. ook jouw strijd eigenlijk.
Ja, ik vond het wel belangrijk om dat ook daar onderdeel van te laten zijn. Meestal wat ik schrijf in het Engels, want dat is ook mijn moedertaal naast het Nederlands. Maar af en toe staat er ook een stukje in het Nederlands tussen, als dat zo uitkomt.
En welke site is dat?
www.manoy.nl. Dus daar staat alles wat belangrijk is.
M-A-N-O-J is het ook.
Ja,
.nl.
Precies.
Hartstikke bedankt.
Ja, jij ook. Leuk je eindelijk te spreken.
Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen. Deze gevleugelde woorden van Jacob Israël de Haan dienen zich aan bij het zien van de Oscar-genomineerde film Close van de Belgische regisseur Lucas Dont. Zowel de brute plotwending als het onderwerp, een intense vriendschap tussen twee jongens van 13, maken me sprakeloos en best wel overstuur. De film raakt een zenuw die alleen ooit eerder bloot is komen te liggen bij een paddo-trip, waar ik na een urenlange huilbui tot inzichten kwam die zich later, neergeschreven, nog steeds lieten gelden als pijnlijke waarheden. Dankbaar als ik ben voor mijn huidige volwassen vriendschappen, kan ik niet om de grilligheid en heftigheid heen rond mijn jongste pogingen tot vriendschap. Het dierlijke verlangen dicht bij die ander te zijn, te versmelten met zijn zoete adem en de geur van de zon op zijn huid en die van wasverzachter. Het schokkend kinderlijk egoïsme ook iemand voor jezelf te willen hebben. Als jonge gevoelige jongen is me de afwijzing van de anderen het meest bijgebleven. Ik werd gepest, verguisd en vermeden omdat ik anders was. Wat ik echter verdrongen heb, is hoezeer ik zelf de anderen van me af heb geduwd. Mijn beste vriendje van de crash was misschien wel mijn eerste onschuldige verliefdheid. Toen we elkaar op de middelbare school weer troffen, kromp ik echter ineen door zijn stoere jovialiteit en ruwe schouderklop. Mijn beste vriendje van de basisschool brak mijn hart toen hij een jaar overbleek te moeten doen, waardoor we niet meer in dezelfde klas zouden zitten. Ik kreeg er zo'n buikpijn van dat ik besloot de vriendschap langzaam dood te laten bloeden. Dan maar liever niks. Ontelbare keren heb ik later nog potentiële vriendschappen in de kiem gesmoord, omdat ik het emotioneel domweg niet aankon. Die jongen met die donkere haartjes op zijn arm die die cd voor me op cassette wilde zetten. Ik gaf maar geen sjoegen. Die aardige jongen met de stralende ogen die met me uit wilde. Ik wist me zo geen houding te geven, voelde me zo schuldig dat ik hem maar afscheepte met al te doorzichtige smoesjes. Het heeft uiteindelijk nog wat jaren geduurd tot ik me meer open durfde te stellen. Ik heb geaccepteerd dat ik nooit, zoals gebruikelijk in veel vriendschappen tussen hetero mannen, een typische gozer of kerel zal zijn of zal worden. Hoewel ik alle gemiste kansen tot vriendschap betreur, ben ik blij met alle wijze lessen die ik in de tussentijd van mijn dierbare vrienden heb mogen leren. Zonder kwetsbaarheid, immers geen vriendschap. Moedig voorwaarts. I don't wanna see any of your friends. I don't. I know it's hard for you to be alone, but that's where we're different. I'd be emotionless all the way if I could. I should take your advice and find someone new, so I could have to. I don't want to. Fell asleep with your hand on my skull and my face in your lap. At the Bowery Hotel, missing you. Thank you.
everything I do. Take me further from you. Three boys were given, was it so tethered to you?
Mijn naam is Geeske Kop. Ik werk onder de artiestennaam Coco de Maru. Ik ben vedette, striptease danseres, werk voor film en televisie in grote theaters en nachtclubs in binnen- en buitenland. Was getekend Geeske Kop. Albert, voordat we aan de vragenronde gaan beginnen, heb jij een kennisblik bij de striptease danseressen?
Nou, als dat inderdaad zo is, dan vallen nou meteen alle jurken naar beneden. Kunt u mineren de kous naar beneden, zo. En dan hup, 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 en hup.
Dat is nummer uit één. De oude doos, kousen.
Wat?
Kousen zijn uit de oude doos.
Oh ja? Is het al zo lang geleden dat ik het gezien heb?
Nou, dat was een fragment uit een van de succesvolste Nederlandse televisiespelletjes ooit. Wie van de drie?
50 jaar geleden.
Ja, inmiddels moet je al behoorlijk oud zijn om het je nog te herinneren. Daarom zal ik het een beetje uitleggen. Het idee was even simpel als briljant. Drie mensen die zich voordeden als dezelfde persoon. En dat was een interessant iemand. Inderdaad een striptease danseres of een straaljagerpiloot. En twee waren bedriegers en één was de echte. En dan was er een panel van vier bekende Nederlanders die dan door middel van slinkse vragen moesten raden wie de echte was van de drie. En dat panel met die bekende Nederlanders, misschien wel degene die daar het meest nog mee geassocieerd wordt, die de meeste mensen nog zullen kunnen herinneren, was Albert Mol. En over hem gaat deze Cultipedia. Ik ga een monumentje voor Albert Mol oprichten, want we zijn niet altijd helemaal netjes over hem geweest. We hebben hem niet altijd de credits gegeven die hij wel verdiende. Want Albert Mol was homoseksueel, was misschien wel de allereerste echt bekende Nederlander die daar openlijk voor uitkwam. Natuurlijk mensen als Gerard Reven en Benno Premselaar, die waren hem wel voorgegaan, maar dat waren kunstenaars, dat was elite. Maar Albert Mol was iemand die gewoon week in week uit bij de mensen thuis op de televisie kwam, een huisvriend. In een tijd dat andere mensen, zoals Wim Sonneveld en André van Duin en Jos Brink, die toen ook al behoorlijk populair waren, het nog niet helemaal van de daken schreeuwden, daar wist van Albert Mol iedereen het.
Alsof je het had uitgevonden.
Alsof hij het had uitgevonden, ja. En verbeterd. En zoals zoveel wegbereiders heeft hij ook de klappen op moeten vangen. Want het was een beetje een moeilijk rolmodel. Het was iemand waar je je toch moeilijk mee kon identificeren. In mijn tijd, als je aan iemand vertelde dat je homoseksueel was, als je uit de kast kwam, dan kreeg je heel vaak als tegenvraag, je wordt toch niet een soort Albert Mol, hè? Mm. En dan zei je, nee, alsjeblieft, hou op, zeg. Dat was ook een schrikbeeld voor een jonge homo. Stel je voor dat ik net als Albert Mol word. Want ja, wat was er nou met die Albert Mol? Het was een lieve man, maar het was geen mooie man. Het was een schriel mannetje met een groot kunstgebit. En hij had ook een beetje iets ordinairs aan zijn kont hangen. Het was een beetje de geer en goor van zijn tijd. Het was altijd met veel gehinnek en gegiegel. Was een hele getalenteerde man. Hij was danser, hij was choreograaf, hij was acteur, komiek, schilder, schrijver. Maar dan schreef hij boeken die gingen over de Amsterdamse hoerenbuurt. Blonde Greet en Wat zie ik en Haar van boven. Allemaal overigens nog verfilmd door Paul Verhoeven. Heeft daar een van zijn eerste succesfilms meegemaakt. En een zanger was hij niet echt. En als hij dan eens wat zong, ja, dan was het de obligate carnavalskraken. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Het knakworstenlied.
Knakworst! Lekkere knakworst! Knakworst, oh knakworst. Geef me nog een stukje knakworst. Knakworst is je toch van die heerlijke dingen. Ik wou dat de boemen vol met knakworsten hingen.
Ja, nou ja, en daar word je dus als jonge homo, word je daar niet blij van. Wat natuurlijk ook speelde, was omdat hij zo lang de enige was, kreeg hij ook te maken met verschrikkelijke typecasting. Weet je, als er in een Nederlandse speelfilm of in een Nederlandse televisieserie al een homorol zat, dan waren dat altijd hele sneuwe en lachwekkende types met wie het heel naar afliep of die volledig belachelijk gemaakt worden. Ja, en hij speelde dat allemaal. Want ja, zijn schoorsteen moest natuurlijk ook roken. Mm-hmm. En daardoor lag hij bij de ontluikende homo-emancipatiebeweging ook niet zo goed. Ze vonden dat hij het allemaal een beetje uitverkocht. En,
Te stereotyp.
En als homo en als homo-beweging wilde je daar niet zo mee geassocieerd worden. Wat we toen natuurlijk nog niet wisten, was dat die man eigenlijk een heel bijzonder leven gehad heeft. Hij werd geboren in 1917 in Amsterdam in een tehuis voor gevallen vrouwen. Want zijn moeder was een ongetrouwde katholieke vrouw. Nou ja, dat was natuurlijk zo'n geweldige schande. Die vrouwen werden opgesloten in een soort
buitenechtelijk kind.
Ja, ja, hij heeft ook zijn jeugd voor een groot deel doorgebracht in Rooms-Katholieke kostscholen. Nou ja, dan weet je het wel. Hij heeft daar nooit veel over gezegd, anders dan dat hij daar zijn gevoel voor theater heeft opgedaan. En toen hij 17 was, toen wist hij eigenlijk al dat hij homo was. Toen raakte hij bevriend met Wim Sonneveld, die net zo oud was. Oh. Die zijn toen samen met Sonnevelds eerste vriend met z'n drieën naar Parijs gegaan. Hebben daar hun intrek in een goedkoop hotelletje in Montparnasse genomen. Allemaal heel romantisch. En daar zijn hun carrières begonnen. Sonneveld is daar in een cabaret gaan werken. Albert Mol heeft daar een hele goede dansopleiding gedaan. En heeft daar ook gedanst bij beroemde gezelschappen. En ze verkeerden daar echt in artistieke kringen met internationaal. Albert Mol ontmoette daar ook zijn eerste vriend, zijn eerste grote liefde, Faan Nijhoff, dus de zoon van Martinus Nijhoff. En hij was ambitieus en hij heeft dus, want zo is hij ook aan dat kunstgebied gekomen, iemand zei van als jij een grote danser wil worden, niet met die lelijke tanden. Hij heeft al zijn tanden laten trekken, ja dat kun je niet meer voorstellen. Terug in Nederland is hij in het theatergezelschap van Wim Sonneveld terechtgekomen. Heeft hij jaren mee gewerkt. En later werd hij dan inderdaad beroemd van de televisie. Heel veel gespeeld in tv-series, films en dus Wie van de Drie. Ja, en die homoseksualiteit, hoe zat het daar nou mee? Waarom werd hij nou juist degene die voortrekkersrol nam? Dat was eigenlijk te danken aan Annie M. G. Schmid.
Oh.
Die vrouw moeten we toch ook eens bespreken, want die heeft zoveel gedaan voor de homo-emancipatie. Zeker. Zij had natuurlijk de legendarische kinderserie Ja, zuster, nee, zuster geschreven. En een van de vaste figuren daarin was de boze buurman, buurman Boordevol, gespeeld door Dick Swidde, die van Annie M. G. Schmid ook ruim baan kreeg, omdat met hele vilijne nichterigheid te spelen. Het lag er heel dik bovenop. En Albert Mol kreeg een gastrolletje in Ja, zuster, nee, zuster als een vriend van de boze buurman. En Annie M. G. Schmid schreef een liedje voor hen, De Jongens van de Reisvereniging. En, nou ja, luister zelf maar.
Ik zou zo graag eens willen weten of ze nog bestaan. Zijn ze ons vergeten? Hoe zou het met ze gaan? Ik zou zo graag eens willen weten hoe het met ze ging. De jongens van de reisvereniging. Met de hele club op reis naar de Lorelei. Met Marines en Matthijs naar de Lorelei. Met Evert en met Vic. Met Robbie en met Dick. Wat hadden we een gein met Johan en Boudewijn.
Dat was langs de Maas en langs de Waal.
Ja, nou ja, en je moest wel heel erg met je kop in het zand zitten. Wil die hier de homoseksuele subtekst niet van horen? Albert Mol was daar waanzinnig enthousiast over. Die vond het geweldig. Hij zei, het kan niet, maar we doen het gewoon. Want Albert Mol was gewoon homo. Hij is overigens ook nog wel getrouwd geweest.
Met een vrouw.
Met een vrouw, Lucie Bor, een danseres die hij uit zijn Wim Sonneveld tijd kende. Heeft hij zelfs nog een dochter mee gehad. Huwelijk heeft 7 jaar geduurd. Maar dat was het gewoon niet, dat was duidelijk. En in 1969 zat Albert Mol in het programma Een Groot Uur U van Koos Postema. En toen heeft Koos Postema, en dat was natuurlijk ook heel bijzonder, hem gewoon de vraag gesteld. Ben jij homoseksueel? En toen heeft Albert Mol geantwoord, als je het niet verder vertelt, ja. En dat was bijzonder, dat was baanbrekend en... Eigenlijk is het niet helemaal eerlijk zoals wij hem behandeld hebben. Want om acceptatie te krijgen is er eerst zichtbaarheid nodig. En hij was zichtbaar. Hij was heel zichtbaar. En het gekke is, hij was niet eens zo verschrikkelijk militant. Hij is nooit lid geweest van het COC. Hij was ook eigenlijk helemaal niet zo voorstander van het homohuwelijk. Hoewel die wel, zodra het kon, is getrouwd met zijn Amerikaanse man, Gordon Bill, waar hij heel lang heel gelukkig mee is geweest. Maar hij verdient echt wel een plekje in de eregalerij van de grote homo's, de wegbereiders voor ons allemaal.
Bij deze dan?
Bij deze, absoluut. Hij heeft nog een hele leuke laatste levensfase gehad. Hij is oud geworden, hij is 87 geworden, hij is overleden in 2004. En dat was toen hij op heel hoge leeftijd nog een keer een gastrolletje heeft gespeeld bij Arjen Edeveen in 30 minuten. Zonder zijn kunstgebit, als een oud vrouwtje, bedlegerig. Een hele dappere rol waar hij heel veel lof voor gekregen heeft. Toen is hij eindelijk als acteur ook een keer serieus genomen. Dat verdiende niet heel erg. Ik heb tot besluit echt nog iets heel leuks. In 1985 was Albert Mol te gast bij Mies Bouwman in de hoofdrol. En toen heeft Ramses Shaffy een lied voor hem gezongen. En zij waren hele goede vrienden. En zij waren in die tijd ook allebei, samen waren ze in de Bachwan. En dat lied, het is niet Ramses Shaffy's beste, maar het is te leuk om niet even te laten horen.
Dankjewel.
Met een blik en gebaar til je mens op en leer je van hemzelf te houden. Met een schaterende lach heb je mens door en maakt dat onzin verdampt. Je hebt alles zelf geleden, je hebt alles zelf mee getorst en gestreden. Je keert alles om, een nicht wordt een bokser en een bokser laat je als nicht verkleden. Albert, Albert, Albert Mol, het is moeilijk om van je te houden. Albert, Albert, Albert Mol, je kunt op ons vertrouwen. We hebben gezopen, gevreeën, geschanst in Zürich en Egmond en Laren. Je koopt iedereen het bed in, vanuit je keuken strijk je hem teder over zijn haren. We kennen de keten en kroegen, we kennen de tijden dat ze ons niet meer vroegen. Je keert alles om, alle gezuur scheurt met plezier uit zijn voegen. Albert, Albert, Albert Mol, het is niet moeilijk om van je te houden. Albert, Albert, Albert Mol, je kunt op ons vertrouwen. Op het toneel vertel je je leven in het spel en improviseren. Met sprookjes en dansen zijn we weer kind. Met je hoedjes en boa's en veren. In de Humaniversity gaat het gebeuren. In 3 dagen een show uit de grond te pleuren. Je keert alles om, je houdt van bak van. Maar je loopt in je eigen kleuren. Amen, 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 amen. Het is niet moeilijk om van je te houden. Je bent mijn eeuwige vriend. Door dik en dun, we komen elkaar altijd weer tegen. Vanuit de hoeken en vreemde bochten gaan we op dezelfde wegen. Wat heb ik met je moeder gelachen? Wat heb ik met je vrienden gehaald om je zigzaggen? Je keert alles om van oude dweilen. Maak je weer wapperend en vlaggen.
Albert, 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 Mol is niet moeilijk om van je te houden. Albert, 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 Mol, je kunt toch alles verklaren. Albert, 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 Mol is niet moeilijk om van je te houden. Albert, 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 Mol, je geeft toch zelf vertrouwen.
En dat was alweer LGBT Plus Radio Show Culti Culti 114. Ik ben Robert Weijers en betuig hierbij mijn hartelijke dank aan Manoy Kamps, Jean Sibelius, het Helsinki Philharmonisch Orkest onder leiding van Live Zegerstam, Bert Boelaars, Freesound.org, Omar Apollo, Mark Hesslink, Albert Mol, de cast van Ja Zuster Nee Zuster, Ramse Shaffi en Lydia Til. Meer Culti Culti is te vinden op de site culticulti.nl, culti met de K van koraal. Aldaar alle eerdere shows, zoekfuncties op gasten, Cultipedia en meer, of abonneer via de vertrouwde podcast apps. Tot april.
Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti. Culti culti, culti culti, culti culti, culti 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 culti.